Welkom bij Vrouwen Buiten Zicht, daders en slachtoffers in turbulente Brabantse tijden. Een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatiecentrum en masterstudenten geschiedenis en actualiteit van de Radboud Universiteit. In deze zesdelige podcast onderzoeken zes historici de rol van vrouwen in alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Aan de hand van de persoonlijke verhalen duiken we het leven in van de gewone vrouw in Brabant tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarin zij soms dader en soms slachtoffer was.
Ik wist niet beter of alle vernoemde vleeswaren waren voor ons opgeschreven en dat ik deze moest betalen. Ik heb nimmer mijn dochter opdracht gegeven om op mij of andere namen iets te halen zonder geld.
In deze vierde aflevering maken we de overstap naar misdrijven die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. In 1940, in de eerste maanden dat Duitsland Nederland bezette, lichtte een minderjarig meisje verschillende winkeliers op. Zij deed zich voor als dienstmeisje en kocht producten op rekening van families waar ze helemaal niet in dienst was. Het verhaal is gevonden, onderzocht en verteld door historica Maaike van der Linden. Centraal staan de vragen: hoe werd er omgegaan met minderjarigen die misdaden pleegden? Welke rol speelde de gezinssituatie hierin? En hoe zagen de allereerste maanden van de bezetting eruit? Maakt de gelegenheid de dief? Nou, welkom Maaike bij de podcast.
Dankjewel.
Vertel eens, waar en wanneer zijn we?
Het is zondag 7 juli 1940, 11 uur in de ochtend en we zijn in Os. Een vrouw genaamd Wilhelmina doet aangifte van een gebeurtenis in haar slagerij. Op 30 juni 1940 kwam namelijk een voor haar onbekend meisje binnen met een kinderwagen. Het meisje bestelde voor een vrij groot bedrag aan vlees voor Luik, een hoteleigenaar waar zij zou werken. Het meisje bestelde voor 3,90 gulden vlees en vroeg om er een rekening bij te doen. Wilhelmina kon het geld dan in de loop van de week komen halen bij de hoteleigenaar Luik. Toen zij de winkel verliet, wist het zoontje van Wilhelmina haar te vertellen dat het meisje Ali heette. Wilhelmina vond het wel vreemd dat het meisje vlees bij haar kwam halen, omdat Luik nooit vlees bij haar kocht. Maar ze geloofde het meisje wel. Zij wist immers niet beter dan dat het meisje daar werkte.
Tot zover niets aan de hand dus?
Nee, in principe niet. Hooguit dat deze Luik nooit eerder bij Wilhelmina vlees had gekocht, maar dat werkte dus verder geen argwaan. Het werd pas vreemd toen Wilhelmina het geld ging halen bij Luik en Luik tegen haar zei:
ik heb nimmer van uw vlees betrokken en heb ook nooit opdracht aan mijn personeel gegeven om dit bij u te halen. Doch, ik zal mijn personeel bij elkaar laten komen. Dan moet u maar eens zien of een de meisjes bij u voor vlees in de winkel is geweest.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Luik roept alle dienstmeisjes bij elkaar. En wat blijkt? Wilhelmina ziet het meisje er niet tussen staan. Ze is vervolgens nog naar een ander hotel gegaan. En die eigenaar heeft ook alle dienstmeisjes bij elkaar geroepen. Maar ook hier zat het meisje uit de slagerij niet tussen. Het ziet er dus naar uit dat Wilhelmina haar geld niet krijgt. En dat niet alleen. Het meisje lijkt misschien spoorloos, maar zij zal nog een aantal keer op dezelfde manier te werk gaan.
Wat een slimme dief. Waar heb je dit verhaal eigenlijk gevonden?
Ja, dat is ze zeker. Nou, voor ons ligt een procesverbaal uit het archief van de gemeentepolitie in Os. Het gaat om het procesverbaal van Alida. Alida is een jonge vrouw, eigenlijk een meisje nog, van 16 jaar oud. In de maanden juni en juli van 1940 kocht zij op rekening van verschillende gezinnen bij verschillende winkels producten. Ze heeft alleen niet van deze families de opdracht gekregen om deze producten op rekening te kopen. En wanneer de winkeliers het geld gingen halen, kwamen zij erachter dat Alida helemaal niet werkte bij deze families. En zij hun geld dus niet zouden krijgen. Het is een heel uitgebreid procesverbaal. Het bevat namelijk 14 pagina's aan informaties met de aanklacht tegen de verdachte, verklaring van meerdere personen en de verklaring van de verdachte zelf.
Hoe ziet zo'n procesverbaal er dan eigenlijk uit?
Het is vooral heel erg overzichtelijk. Het papier is wat vergeeld en het heeft een wat zoetige geur van oud papier. Maar dat is niet verwonderlijk, want het is ruim 60 jaar oud. Verder is het in ontzettend goede staat. De verklaringen die zijn getypt, waardoor ze volledig leesbaar zijn. De namen van de personen die erin voorkomen zijn getypt in hoofdletters en ze zijn ook nog eens onderstreept. Ook bevat het een signalement van de verdachte. Zij zou 17 à 18 jaar zijn, 1,60 meter lang, met donker haar. Ze was gekleed als dienstmeisje. En omdat het procesverbaal zo uitgebreid is, kan er heel veel informatie uitgehaald worden. Over Alida zelf, de manier waarop zij de diefstallen pleegde en over de gedupeerde winkeliers.
Het procesverbaal bevat dus meerdere verklaringen. Wat staat hierin?
Nou, de volgende verklaring is van een man genaamd Bernardus. Hij geeft aan Alida vorig jaar als dienstmeisje te hebben gehad, maar dat hij haar had ontslagen omdat zij niet eerlijk was. Vervolgens was zij volgens hem bij Hotel Luik in dienst getreden, maar of zij daar nog steeds werkt, dat weet hij niet. Bernardus geeft dus aan dat hij Ali niet eerlijk vond. En dat is interessant, want het leugenachtige karakter van Ali is ook opgemerkt door haar stiefmoeder. De stiefmoeder werd in eerste instantie ook behandeld als verdachte, want zij had Alida misschien de opdracht gegeven om onder een valse naam producten te kopen bij de winkeliers. De stiefmoeder geeft aan dat zij van niks weet en dat zij Alida ook niet meer wil laten werken als dienstmeisje, omdat zij de boel bij elkaar zou liegen. Tegen haar stiefmoeder loog Alida bovendien dat zij de producten gekregen had, of geld had gekregen om de producten te kopen, of dat de winkeliers het geld nog zouden komen halen. Haar stiefmoeder zou dan een paar centen moeten geven als blijk van goede wil en de betaling verder uitstellen. De andere verklaringen zijn van winkeliers die hetzelfde verklaren als Wilhelmina. Alida kwam langs en kocht op rekening producten. De meeste verklaringen zijn van slagers, maar Alida is ook bij de bakker, bloemist en de fourniturenwinkel geweest. Geen van deze winkeliers heeft het geld gekregen. Nou, allemaal verklaren zij dat ze Alida op haar woord geloofden. Tot slot zijn er nog een aantal verklaringen van de families waarvan Alida zei dat ze die producten moest kopen omdat zij daar in dienst was. De families geven aan dat zij Alida nooit opdracht hebben gegeven in hun naam producten op rekening te kopen.
Wat zegt Alida zelf over deze misdaden?
Alida geeft toe dat ze op rekening producten heeft gekocht en heeft gelogen over dat ze bij die gezinnen in dienst was.
Ik beken dat ik op 30 juni 1940 op desnamiddags omstreeks 4 uur in een slagerswinkel ben geweest en dan vleeswaren heb gehaald op rekening van Luik. Ik heb tegen de juffrouw die mij de vleeswaren overhandigde gezegd: schrijf het maar op voor Luik. Al waar ik in de dienstbetrekking ben en geef mij de rekening maar mede, dan kunt u in de loop van de volgende week centen komen halen.
Ook bekent ze dat ze tegen haar stiefmoeder heeft gelogen over hoe ze aan die producten is gekomen. Ze had namelijk bij de manufacturenwinkel een speelpakje en witte sokjes op rekening van mevrouw Luik gekocht, maar thuis zei ze:
toen wij des avonds aan tafel zaten, heb ik mijn ouders dit laten zien en zeide ik tegen hen dat ik dit van de zuster van moeder gekregen had.
Ze geeft geen reden waarom ze de misdaden heeft gepleegd en toont geen berouw. Het lijkt alsof ze rustig opnoemt wat ze heeft gestolen. En dit kan natuurlijk liggen aan dat het een proces-verbaal is en het is getypt en we horen Alida niet spreken. Maar het is wel opvallend dat ze haar excuses niet aanbiedt.
Je zou toch denken dat een tiener die opgepakt wordt wat meer in de stress zou zitten. Wat kan je vertellen over de gezinssituatie van Alida?
Alida is geboren in Den Bosch in 1924 en ze had nog 3 broertjes en een zus. De vader van Alida was slager van beroep en heeft in de jaren 30 6 maanden in de gevangenis gezeten voor verduistering. Verduistering betekent simpelweg dat de vader van Alida goederen die niet van hem waren niet had teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Alida was 6 toen haar vader in de gevangenis zat. Haar moeder is overleden in 1934 toen Alida dus 10 jaar was. Na de dood van de moeder hertrouwde de vader. Of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren is niet met volle zekerheid te zeggen, maar de stiefmoeder heeft het over een gezin van 8 kinderen. Alida had zelf nog 3 broertjes en een zus, dus dit zou betekenen dat uit het huwelijk van haar vader met haar stiefmoeder nog 3 kinderen zijn geboren. Wat wel uit het procesverbaal opgemaakt kan worden is dat het gezin van Alida erg arm is. Dat blijkt uit de verklaring van de stiefmoeder. Ze geeft namelijk aan dat ze wel eens aan tafel gezegd heeft geen geld te hebben voor vlees of vet. Ze geeft ook aan Alida nooit de opdracht te hebben gegeven om vlees op rekening te kopen. En is zelfs een beetje verbaasd dat Alida steeds met vlees thuis komt, omdat ze helemaal geen geld heeft om dit te betalen. Dit zegt ze ook een aantal keren in haar verklaring.
Ik heb toen gezegd: kind, ik begrijp de mensen niet dat ze u dat vlees zomaar medegeven. Ook heb ik haar toen gezegd dat ik het vlees in 1 week niet kon betalen.
Was deze situatie van invloed op de diefstallen?
Nou, kijk, wat er daadwerkelijk door Alida haar hoofd ging toen ze die vleeswaren op rekening van andere gezinnen kocht, ja, dat zullen we nooit weten. Het verhaal kan 2 kanten op. Aan de ene kant wordt door haar ouders als door Bernardus gezegd dat Alida niet eerlijk is. En daarnaast durven haar ouders haar niet meer in betrekking te doen, omdat ze al meerdere keren hebben ondervonden dat ze alles bij elkaar liegt. Ook het feit dat ze geen berouw toont is wel bijzonder. Aan de andere kant kan het ook een manier zijn van Alida om het gezin te helpen. De stiefmoeder heeft namelijk aangegeven dat ze geen geld heeft voor vlees. En het is ook niet zo dat Alida de producten voor haarzelf houdt. Ze geeft het vlees aan haar stiefmoeder en ze kocht kinderkleren, geen kleren voor haarzelf. Het enige moment waarop ze producten voor haarzelf houdt is als ze bij de bakker is geweest en de gebakjes en bonbons zelf in het park gaat opeten.
Zegt Alida zelf iets over waarom ze die producten kocht?
Nee, Alida geeft geen reden, maar wat wel opvallend is aan haar verklaring is dat ze steeds zegt dat de winkeliers haar blijkbaar geloofden. En dit is dus, ja, ik vind het een opvallende uitspraak, omdat het op mij doet overkomen alsof Alida vindt dat het de eigen schuld van de winkeliers is dat zij als het ware zijn bestolen. Bernardus en haar stiefmoeder verklaarden al eerder dat Alida een leugenachtig karakter had en ze verdedigt zich niet in haar eigen verklaring. Ik ben daarom benieuwd naar een uitgebreidere analyse van haar persoon. In andere procesverbalen of rechtbankverslagen ben ik namelijk wel eens een document tegengekomen en dan wordt de persoon helemaal geanalyseerd. Dan wordt dus ook de economische situatie van het gezin erbij betrokken, de fysieke gesteldheid van de verdachte en het karakter. Dit verhaal heeft niet zo'n document, maar valt wel een en ander af te leiden van het procesverbaal. Ik ben heel benieuwd naar wat zo'n onderzoek zou zeggen over Alida en of dat meer duidelijkheid geeft waarom ze op deze manier diefstal pleegde.
Wat interessant dat zulke soort documenten bestaan. En jammer dat we die niet hebben van Alida. Goed, Alida kwam dus uit een arm en groot gezin. Dat kan inderdaad misschien de reden zijn geweest waarom ze die producten met een list mee naar huis nam. Was haar gezinssituatie uitzonderlijk voor die tijd?
Ja, waarschijnlijk niet. De economische crisis van de jaren 30 raakte vrijwel iedereen in Nederland.
Weliswaar is de laatste tijd bij herhaling aangetoond en ingezet. Hoezeer de wereldcrisis van verontrustende omvang het Nederlandse welvaartspeil heeft neergedrukt.
Eind jaren 30 was Nederland wel weer een beetje overeind gekrabbeld, maar de werkloosheid was nog steeds hoog. In juni 1940 was de werkloosheid zelfs op een toppunt. Eind 1940 was het alweer anders, omdat de productie van bepaalde goederen naar Nederland werd verplaatst, omdat het oorlog was en Duitsland de vraag niet meer aankon. Tijdens de bezetting werkte daarom ruim een kwart van de Brabantse bevolking in de landbouw, textiel of metaalindustrie. En dit is nog niet het geval in de tijd van het verhaal van Alida. In deze periode is namelijk sprake van de hoge werkloosheid van juni. Het is inderdaad mogelijk een reden voor de armoede van het gezin van Alida, maar dat is moeilijk te zeggen. Uit het procesverbaal blijkt namelijk dat haar vader wel werk had in die tijd. Hij is dan geen slager meer, maar arbeider. Dit verdiende blijkbaar niet veel, want toch was het gezin arm. De stiefmoeder gaf aan dat de vader van Alida zo'n 20 à 22 gulden in de week verdiende. Op economisch vlak moest Nederland vanaf 1940 leven met wat het zelf voortbracht, met als gevolg dat producten schaarser werden. Dit zou ook een reden kunnen zijn voor de diefstallen van Alida. Als het gezin inderdaad zo arm was, hadden zij echt geen geld voor deze producten.
20 à 22 gulden, dat is nog geen 10 euro per week. Dat kunnen we ons tegenwoordig haast niet meer voorstellen. Je zegt ook dat het verhaal zich afspeelt in juli 1940. De bezetting is dan net begonnen. Is er iets van terug te zien in dit verhaal?
Van de bezetting is eigenlijk nog niet veel te merken in dit verhaal. Het verhaal speelt zich echt af in de allereerste maanden van de bezetting. En Nederland had in die periode een burgerlijk bestuur in plaats van een militair bestuur, omdat Nazi-Duitsland hoopte Nederland op die manier voor zich te kunnen winnen. Een burgerlijk bestuur hield in dat de overheidsdiensten voornamelijk werden geleid door Nederlanders en er was alleen een Duitse top. Dat de overheidsinstellingen werden geleid door Nederlanders, dat is terug te zien in het procesverbaal. Want deze is opgesteld door een Nederlandse agent. In het procesverbaal is verder ook echt geen enkele verwijzing naar Nazi-Duitsland te zien. Ik vind het ook heel bijzonder dat dit procesverbaal de oorlog heeft overleefd. Van de periode januari tot april zijn namelijk vrijwel alle politiegegevens verloren gegaan. En ja, het gaat natuurlijk om papier. Dat is kwetsbaar.
Op zo'n moment realiseer je weer hoe bijzonder zo'n archief eigenlijk is. Heb je iets kunnen vinden over of Alida gestraft is?
Dat weten we niet precies. Na het verhoor is ze in eerste instantie wel vrijgelaten. Haar naam is vervolgens terug te vinden in de zittingslijsten van de rechtbank van Den Bosch. Maar het rechtbankverslag zelf, dat ontbreekt. In de zittingslijst van de rechtbank staat wel het vonnis dat ze heeft gekregen. Maar deze roept vervolgens weer een aantal nieuwe vragen op. Alida is ter beschikking van de regering gesteld. Maar de invulling hiervan en voor hoe lang, dat is onbekend.
Wat houdt dat precies in?
Nou, wanneer iemand ter beschikking van de regering wordt gesteld, kan dit betekenen dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar is en als het ware in een gesticht opgesloten moet worden. Dit was bij Alida waarschijnlijk niet het geval. Ze pleegde een relatief klein vergrijp en was daarnaast minderjarig. Voor minderjarigen betekende ter beschikking van de regering vaak dat ze naar een rijksopvoedingsgesticht gingen, zoals bijvoorbeeld een tuchtschool. Van Alida weten we alleen eens niet hoe de straf eruit heeft gezien. Uiteindelijk is ze wel getrouwd en overleden in 2004. Dit betekent dus ook dat ze de oorlog heeft overleefd. De reden dat we zo weinig weten van haar verdere leven is omdat de informatie nog niet openbaar is, omdat het relatief recent is. Maar zelfs dan is het procesverbaal eigenlijk het enige wat ik over haar kon vinden. Ik zou bijvoorbeeld heel graag willen weten hoe zij en haar familie de oorlog hebben overleefd. Naarmate deze langer duurde, nam het aantal diefstallen namelijk sterk toe.
Het is inderdaad interessant hoeveel informatie er uit één procesverbaal te halen valt. Maar ook hoeveel nieuwe vragen zoiets oproept. Alleen al over het vonnis bijvoorbeeld.
Ja, precies. En het is wat ik persoonlijk het mooie en het frustrerende van geschiedenis vind. Hoe dan ook, als dit verhaal iets duidelijk maakt, dan is dat de gelegenheid de dief maakt. Wat de achterliggende reden van Alida ook was. Of het de bedoeling was haar gezin te helpen of niet. Het was ook de goedgelovigheid van de winkeliers die maakte dat zij deze misdaden pleegden. Maar ja, zij konden natuurlijk ook niet weten dat ze bestolen werden.
Volgende keer in Vrouwen Buiten Zicht.
Ik snap het op zich wel. Je wilt bepaalde goederen hebben. En daar heb je of te weinig bonden voor, of de winkeliers leveren het niet. En het zijn de goederen die het leven een beetje leuk maken. En als je dan ziet dat toevallig je broertje met al die goederen thuis komt. En je kan ze voor een bepaald bedrag overkopen. Nou ja, dan kan je wel denken van, misschien had ik hetzelfde gedaan. Dat maakt je niet goed, maar ik kan er wel eens over denken.